Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 150 landen wereldwijd. In deze aflevering van de maand maart gaan we verder met het voorstellen van enkele missionarissen die werken in de vaste projecten van onze hulporganisatie.
Maar eerst willen we nog de nieuwe president van Kerk in Nood internationaal wat uitgebreider in de kijker zetten. Mevrouw Regina Lynch stelt hem even aan ons voor. En daarna laten we hem persoonlijk aan het woord.
Goede vrienden, in december 2011 verhief paus Benedictus de XVI Kerk in Nood tot de rang van pauselijke stichting. Deze grote eer bekrachtigde de nauwe banden die onze hulporganisatie sinds haar oprichting in 1947 onderhoudt met de opvolgers van Petrus. In onze pauselijke statuten staat zelfs vermeld dat de stichting door trouwe gehoorzaamheid en toewijding aan de paus bezield is. Paus Benedictus XVI benoemde zijn emeritus Mauro kardinaal Piacenza, de toenmalige prefect van het dicasterie voor de klerus, tot eerste president van de pauselijke stichting. Hij leidde Kerk in Nood tot aan zijn 82e levensjaar, einde 2025. Wij zijn kardinaal Piacenza heel dankbaar, omdat hij ons als mentor, die er altijd was voor ons en die we konden vertrouwen, met grote wijsheid begeleid heeft. Nu heeft onze nieuwe paus, Leo XIV, Kerk in Nood de eer bewezen om Kurt kardinaal Koch tot nieuwe president te benoemen. De in Zwitserland geboren kardinaal Koch, prefect van het dicasterie voor de bevordering van de eenheid van de christenen, kent Kerk in Nood goed door onze samenwerking met andere kerken, in het bijzonder in de landen van het Midden-Oosten, waar christenen een slinkende minderheid vormen. Wij heten kardinaal Koch welkom en bevelen hem in uw gebeden aan. Het is een groot voorrecht dat hij onze hulporganisatie Kerk in Nood in haar dienst aan de lijdende en vervolgde kerk leidt.
Dit is Kerk in Nood.
In de Echo der Liefde, de nieuwsbrief van onze hulporganisatie, richtte Kurt kardinaal Koch zich met volgende bewoordingen tot de weldoeners en sympathisanten van Kerk in Nood.
Beste weldoeners, paus Leo XIV heeft mij tot president van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, een stichting van pauselijk recht, benoemd. Ik ben de Heilige Vader zeer dankbaar voor het vertrouwen dat hij mij schenkt. En ik verheug mij over deze nieuwe opdracht. Ik ken en waardeer Kerk in Nood namelijk al lang. Eerst door de activiteit van de hulporganisatie in Zwitserland, waar ik vroeger als bisschop van Basel heb gewerkt en meermaals aan vormingsevenementen en gebedsinitiatieven deelgenomen heb. Ook in mijn huidige verantwoordelijkheid als prefect van het dicasterie voor de bevordering van de eenheid van de christenen ben ik met deze organisatie nauw verbonden. Kerk in Nood stelt zich immers ook ten dienste van de eenheid van de christenen door projecten te ondersteunen in zeer uitlopende lokale kerken over de hele wereld en ook in andere christelijke kerken en daarmee het samenleven met de katholieke kerk te bevorderen. Een bijzondere verdienste van Kerk in Nood ligt voor mij in het feit dat deze hulporganisatie ons altijd opnieuw eraan herinnert hoeveel christenen in de huidige wereld omwille van hun geloof vervolgd worden en ook vandaag gedood worden. Wij mogen de martelaren in de huidige wereld niet vergeten en willen hen met onze solidaire hulp en vooral met ons gebed begeleiden. Altijd opnieuw hoor ik van vervolgde christenen hoezeer het hen helpt om te weten dat wij in het gebed aan hen denken. Kerk in Nood zorgt ervoor dat wij onze noodsituaties van vele gelovigen en kerken ter harte nemen en oriënteert zich aan de mooie aanwijzing die Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs geeft. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Ik zie daarin een van de mooiste omschrijvingen van wat ons katholieke geloof onder kerk verstaat. Zij is het levende lichaam van Christus, dat vele lichaamsdelen heeft die elkaar aanvullen en op elkaar aangewezen zijn. Deze wederzijdse hulp wordt geboden uit liefde voor de lijdende mensen in nood en als het ware als antwoord op de grote liefde die God ons schenkt. Want ons werk van liefde is pas krachtig en geloofwaardig wanneer we het als echo der liefde voltrekken, namelijk als echo van de liefde die de levende God ons altijd rijkelijk schenkt. Ik wens u een beschouwende boetetijd voor Pasen als voorbereiding op het grote geschenk van de verrijzenis van de Heer. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u allen hartelijk te bedanken voor uw vrijgevigheid als weldoener. En ik kijk er naar uit om met u in contact te blijven. Is getekend Koert Kardinaal Koch, president van Kerk in Nood Internationaal.
Na deze woorden van kardinaal Koch blijven we nog even in de sfeer van de Duitsstalige geloofstraditie. Vanuit die rijke liturgische cultuur luisteren we nu naar een geliefd Marialied uit het Gottesloop, Meersten, ich grüße dich, vertolkt door Angela Wiedel en het Münchener Marienkoor.
Oh, Maria.
Oorspronkelijk zou de uit Oostenrijk afkomstige pater Leopold Kropfreiter slechts 5 of hoogstens 10 jaar naar Kazachstan gaan. Inmiddels zijn het er 17 geworden. Over zijn pastorale werk in dit Centraal-Aziatische land, dat vroeger tot de Sovjet-Unie behoorde, zou men vele bladzijden kunnen vullen. Maar pater Leopold benadrukt:
Christus zelf is de grootste missionaris.
Zo kwam er elke dag een vrouw uit Kazachstan langs de kerk, waar de eeuwige aanbidding wordt gehouden. Op een bepaald moment voelde ze de wens om naar binnen te gaan. Op de plaats waar het Allerheiligste was uitgesteld, zag ze een stralend licht dat helderder was dan alles wat ze ooit had gezien. Ze schrok zo dat ze omkeerde en naar huis rende. Toen ze weer tot rust was gekomen, wilde ze er meer over te weten komen. Vanaf dat moment bracht ze elke dag tijd door voor het Allerheiligste om bij dit licht te zijn. Ze wist niets over de Eucharistie, Jezus of de kerk. Op een dag vroeg ze de priester:
Wat is dat?
En hij antwoordde:
Dat is Jezus.
Deze vrouw liet zich uiteindelijk dopen en is vandaag een van de steunpilaren van de katholieke gemeenschap in Astana, zoals pater Leopold zegt. Ook het verhaal van Svetlana heeft hem diep geraakt. De jonge vrouw bracht haar jeugd door in een staatsweeshuis. Toen ze meerderjarig werd, liet men haar zonder enige sociale ondersteuning vrij, waardoor ze honger leed en moest zien te overleven in de bittere kou. Op een nacht zag ze in een droom Jezus die door een menigte liep, zieken genas en mensen in nood hielp. Kort daarna kwam een priester naar haar dorp. Na een gezamenlijk gebed deelde hij kleding uit aan de behoeftigen. Svetlana kreeg een mantel, precies zoals in haar droom. Pater Leopold vertelt dat dit hem aan het denken zette.
We beseffen vaak niet dat God ons echt als zijn medewerkers wil inzetten. Een goed mens had deze mantel geschonken. En precies die mantel redde een jong meisje van de kou en ontbrandde in haar de vlam van het geloof. Goed doen is nooit te vergeefs.
De steun van Kerk in Nood is volgens hem niet meer weg te denken uit het werk van de kerk in Kazachstan. Ze is nodig om de kerkelijke structuren op te bouwen en uit te breiden, maar vooral ook voor het werk met de mensen.
Om Christus onze Heer en Verlosser te verkondigen, moeten we moedig, innovatief en open zijn,
zegt hij. Kerk in Nood ondersteunt priesters in Kazachstan onder meer met voertuigen, omdat de afstanden enorm zijn. Ook helpen zij religieuzen met bestaanssteun, maken zij renovatiewerkzaamheden aan kerkgebouwen mogelijk en bevorderen ze de jongerenpastoraal. Pater Leopold zegt:
Het is een grote hulp voor ons werk. Vergelt's God voor alles. Aan het einde van zijn getuigenis besluit Pater Leopold met de woorden: Vergelt's God. Dat is een traditionele uitdrukking uit de Duitsstalige landen en die betekent: Moge God het u vergelden. Het is een eenvoudige, maar heel diepe manier om dankbaarheid uit te drukken. Niet alleen menselijk, maar geworteld in het geloof. Men vraagt God zelf om de gever te zegenen. Diezelfde geest van dankbaarheid klinkt ook door in het lied dat we nu laten horen. De Oostenrijkse zangeres Melissa Naschenweng bezingt in Vergelt's God haar waardering voor haar roots, haar familie en het leven dat haar gevormd heeft. Een eerlijke, warme ode die perfect aansluit bij de dankbare woorden van pater Leopold.
Für mein Mama und mein Papa. Für meine Oma und mein Opa, für meinen Bruder und meine Freund, dafür bet ich heut. Für die Berge und die Seen, für meine Heimat und mein Leben, für die Musik und meine Gott.
kommt und verschwindet. Frieden und Liebe, die Menschen verbindet. Für die Traurigen und einsamen Leid. Drauf hör, bet ich heit. Für die Reichen und die Armen, lieber Herrgott, hab Erbarmen. Für die Kinder von morgen, dafür möcht ich Danke sagen.
Na ons bezoek aan Kazachstan nemen we u mee naar Georgië, een land met een eeuwenoude christelijke geschiedenis, maar waar de katholieke gemeenschap klein en kwetsbaar is. Slechts 1% van de bevolking. En toch is er in dit land een stille, krachtige missionaire aanwezigheid die veel verder reikt dan cijfers kunnen uitdrukken. In het zuiden van Georgië, in Rabati, leeft een kleine gemeenschap van Benedictinessen. Hun missie is eenvoudig, maar van onschatbare waarde. Gebed, aanwezigheid en het zichtbaar maken van Gods liefde op een plek waar katholieken vaak onder druk staan. We luisteren naar het indrukwekkende getuigenis van moeder-overste Maria Grazia Puglisi, priores van het kleine klooster. Zij vertelt dat haar leven met God al begon in de schoot van haar moeder na een ernstig auto-ongeluk. Uit dankbaarheid beloofde die moeder haar ongeboren kind de naam Maria Grazia te geven, een naam die een profetie werd. Als tiener zocht ze naar waarheid en zekerheid. En op een dag riep ze uit:
God, als u bestaat, openbaart u zich dan aan mij.
En God antwoordde. Haar leven veranderde toen ze via de neocatechumenale weg besefte dat God haar riep. Ze wilde werken, reizen, een gezin vormen, maar de roep bleef terugkomen. En daarover zegt ze:
ik voelde dat de Heer mij riep om hem te volgen, maar ik had andere plannen. Toch gaf hij niet op.
En uiteindelijk trad ze dan in bij de Benedictinessen van San Marco in Offida, dat is in Italië. Een belangrijke vraag liet haar niet los.
Hoe kan iemand die achter kloostermuren leeft zo vrij van hart zijn?
Het antwoord vond ze in het diepe vertrouwen op God dat de zusters uitstralen. Jaren later, in 2012, kwam een onverwachte vraag of zij naar Georgië wilde gaan om een contemplatieve gemeenschap op te richten in een land waar katholieken weinig steun hebben en zelfs ontmoedigd worden. Ze kende de taal niet, de cultuur niet, maar ze zei toch ja. Ze vertelt:
de Heer heeft mij geleerd hem te vertrouwen.
In Georgië is katholiek zijn geen evidentie. De orthodoxe meerderheid beschouwt het geloof bijna als een nationale identiteit. Een katholiek kind wordt soms bespot op school. Jonge katholieken vinden moeilijk werk of trouwen enkel als ze zich laten herdopen door een orthodoxe priester. En toch blijven de zusters standvastig. Hun missie wordt gedragen door gebed, eucharistische aanbidding, lectio divina en een eenvoudige arbeid. Hun handen maken zalven, zeep, paternosters, handgeschilderde kaarsen en iconen. Kleine werken die getuigen van schoonheid en geloof. Ze ervaren dat missioneren vaak gebeurt via kleine daden van liefde. Ze noemen het zelf...
de kleine wonderen van het dagelijks leven.
Een man die hun vraagt te bidden voor zijn tractor. Kinderen die elke dag langskomen voor een koekje en een glimlach. Een buurman die hen jarenlang niet begroette, maar uiteindelijk hun vriend werd. Ontmoetingen die harten openen zonder één woord van discussie. Toch is de situatie zwaar. Er zijn nauwelijks roepingen, er is diepe armoede en vaak staat hun gemeenschap er maar met twee zusters alleen voor. Moeder Maria Gracia zegt het eerlijk.
Alleen een wonder kan een Georgisch meisje ertoe brengen om zuster te worden. Maar voor God is niets onmogelijk.
En ondanks alles blijft ze getuige van vertrouwen en dankbaarheid.
God heeft ons geschapen voor geluk. Roeping is geen verdienste, maar een avontuur. Het geschenk om zijn genade te aanvaarden.
En hoe kunnen wij die zusters helpen, Doreen?
De zusters leven sober, eenvoudig en zijn afhankelijk van onze steun. Zelfs met kleine giften kunnen we een wereld van verschil maken. €15 helpt om de uitgaven van een zuster gedurende 1 week te bekostigen. Met onze hulp, gebed, financiële steun en ook het delen van hun verhaal, kunnen deze Benedictinessen in Rabati blijven doen wat ze doen. Aanwezig zijn, bidden, liefhebben en Gods licht laten schijnen op een plek waar het vaak zo donker lijkt.
Na dit getuigenis uit Georgië laten we even stilte en gebed nazinderen met een traditioneel Georgisch kerklied, Senkar Venaki, wat betekent Jij bent de wijngaard. We reizen verder naar een land dat vaak met een warm hart naar de kerk kijkt. De Filipijnen. Een natie waar meer dan 80% van de bevolking katholiek is. Toch is het ook een land dat zwaar getroffen wordt door armoede, door politieke instabiliteit, natuurrampen en een groeiende secularisatie onder de jongeren. En het is in deze uitdagende omgeving dat de Shalom-gemeenschap werkt. Een jonge, missionaire beweging die zich bijzonder richt op jongeren, gezinnen en de allerarmsten. Een van hun missionarissen is Maria José Freitas da Silva. Een vrouw uit Brazilië die haar leven aan God heeft gegeven. 25 jaar geleden voelde Maria José tijdens een roepingsbijeenkomst dat God haar riep om hem zonder voorbehoud te volgen. Ze vertelt hoe moeilijk het was om haar familie achter te laten, maar ze zegt:
niets deed meer pijn dan mijn familie verlaten, maar in mijn hart wist ik dat God mij riep.
Haar roeping bracht haar duizenden kilometers verder, naar de Filipijnen, waar de Shalom-missie is ontstaan te midden van uitdagingen, beperkte ruimte, taalbarrières en de verwoestingen die tyfoons telkens opnieuw aanrichten. Maar ondanks alles ziet Maria José de kracht van God aan het werk en ze zegt:
we zien de verandering in het leven van de jongeren. God nodigt mij uit om eenvoudiger te leven en het lijden van mijn mensen met vreugde en vertrouwen te dragen.
Shalom werkt met jongeren, gezinnen, armen, zieken en mensen die geen stem hebben. Ze begeleiden gebedsgroepen, bieden vorming aan, steunen wie het moeilijk heeft en bouwen evangelisatiecentra waar jongeren thuiskomen en Christus ontmoeten. Hoe kunnen wij die jongeren helpen?
De Filipijnse Shalom-missionarissen leven volledig van de voorzienigheid. Dankzij onze steun kunnen zij voedsel, vervoer en basiszorg bekostigen, jongerenpastoraal organiseren, de allerarmsten bereiken en parochies ondersteunen met catechese en vorming. Met €30 ondersteunt u 1 missionaris gedurende 1 week.
Maria José dankt de weldoeners van harte en ze zegt:
dankzij jullie zien wij dat Gods woord werkelijkheid wordt. Wie alles achterlaat omwille van Christus, ontvangt 100-voudig terug. En wij kunnen dat ook doorgeven aan wie Gods liefde nodig heeft.
En precies over die liefde die redt, geneest en vernieuwt, gaat ook het volgende lied. Het is een eigen lied van de Shalom-gemeenschap. En het klinkt in de harten van missionarissen over de hele wereld. Ook in de Filipijnen, waar velen door deze woorden opnieuw ontdekken dat zij geliefd zijn. Lieve luisteraars, laten we dit lied als gebed meedragen voor Maria José en haar medemissionarissen. Hier is I'm burning with love. Ik brand van liefde.
I'm burning with love.
Mozambique is een land met een prachtige ziel, maar ook met diepe wonden. We luisteren nu naar de stemmen van missionarissen die te midden van geweld, armoede en onzekerheid toch licht blijven brengen.
Mozambique, en in het bijzonder de provincie Cabo Delgado, wordt al jaren geteisterd door armoede, terroristische aanvallen en massale ontheemding. Maar precies daar waar het donker het grootst lijkt, begint de roeping van moeder Magda Joachim, van de dochters van het onbevlekte hart van Maria. Moeder overste Magda Joachim werd geboren in Mozambique, in die provincie Cabo Delgado. Een streek die getekend is door
onveiligheid en een humanitaire crisis.
Dat zegt ze zelf. Vanaf haar vroegste jaren maakte zij het lijden niet mee als een verhaal van veraf, maar als een harde, onafgebroken werkelijkheid.
Duizenden doden, intern ontheemden, de vernietiging van infrastructuren en een economische crisis.
Ze zag hoe hele gemeenschappen ontworteld werden en hoe zelfs de hoop fragiel leek.
25.000 mensen intern ontheemd. De vernietiging van scholen, kerken en gezondheidscentra.
En in deze omgeving werd de dagelijkse strijd van haar volk de bril waardoor zij begon te begrijpen wat mededogen, veerkracht en roeping betekenen. En ze vertelt:
de levensomstandigheden die ik zojuist heb beschreven brachten mij ertoe na te denken over mijn roeping. Dus verliet ik mijn ouders en mijn land en besloot ik een specifieke weg te volgen in het religieuze leven.
Die onderscheiding kwam niet plotseling en was niet gemakkelijk. Het was een langzaam ontwaken, gedragen door de mensen die van haar hielden.
De invloed van andere mensen, familie, vrienden, mentoren, hielp me mijn roeping te ontdekken.
Ze herinnert zich hoe ze duidelijkheid vond in de Heilige Schrift.
Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gevestigd. Zo staat in Spreuken, hoofdstuk 24, vers 4. Toen ik begreep dat dit een uitnodiging was om een grotere zaak dan mijzelf te dienen, werd ik geroepen tot religieuze dienst, missionair werk en vrijwillige sociale dienst.
En ze vervolgt nederig.
Met gebed en reflectie, zoekend naar gidsen, mezelf vormend om te antwoorden op de roeping en te dienen.
Vandaag, gewijd binnen de congregatie van de dochters van het onbevlekt hart van Maria, draagt moeder Magda dezelfde roeping mee naar gemeenschappen die gebukt gaan onder armoede, onveiligheid en trauma. Als dochter van Mozambique die hoop terugbrengt naar haar eigen volk, beschrijft ze haar missie in heel eenvoudige woorden.
Dienen en liefhebben, in de voetsporen van Christus, midden in moeilijkheden en uitdagingen, hoop en licht brengend aan de gemeenschappen die het meest nodig hebben.
Maar achter die woorden schuilt een leven van moed. Haar congregatie heeft zelf een geschiedenis van lijden doorstaan.
We verloren onze stichter, onze roerende en onroerende goederen. We overleefden de burgeroorlog en nu de terreur.
Wat haar uniek maakt, zegt ze, is precies deze geschiedenis van volharding.
Mijn levenservaring en mijn leiderschap in een congregatie die talloze tegenslagen heeft overwonnen, maken mij uniek. Mijn veerkracht en mijn onwankelbare geloof stellen mij in staat om te blijven dienen en leiden met mededogen en vastberadenheid.
Te midden van geweld en ontheemding ziet ze God stil aanwezig. Ze vertelt vaak hoe zij de kunst van het luisteren beoefent, zitten naast mensen die wonden dragen, die je van buitenaf niet kunt zien.
Ik luister naar de verhalen en ervaringen van de getroffen mensen. Ik geef hun een aandachtig en begrijpend oor.
Ze weet dat haar aanwezigheid niet elke miserie oplost, maar het ondersteunt hun hart.
God kent mijn strijd en mijn inzet, mijn toewijding aan de missie. Hij helpt mij hen te helpen het gewicht van het kruis te dragen en stress en angst te verlichten.
Haar dienstwerk draagt vruchten die niet altijd meetbaar zijn, maar wel altijd voelbaar.
Onze congregatie blijft groeien in aantal en kwaliteit. We bieden spirituele, psychologische en educatieve steun, humanitaire hulp aan de meest kwetsbare gemeenschappen.
Ze ziet verandering in de mensen die ze dienst. Veerkracht keert terug, hoop herleeft, waardigheid wordt hersteld. En ze voelt de verandering ook in zichzelf.
Ja, groei in spiritualiteit, versterking van het geloof, vernieuwing van mijn doel, leidend naar een authentieker en vervuld leven.
Ze kent ook de diepe prijs van conflict, want haar congregatie heeft de gevolgen aan de lijve ondervonden. Ze vertelt pijnlijk.
In 1975 werden we van al onze bezittingen beroofd en tot nul herleid op alle vlakken.
Later tijdens de burgeroorlog werden de zusters in onmogelijke situaties gedwongen.
Blootgesteld aan gevechten, psychologisch trauma, verlies van talenten en vaardigheden, beroofd van vrijheid, zelfs onder dreiging van de dood.
En toch bouwden ze opnieuw op.
Inspirerend en motiverend, leidersvormend, een gastvrije en inclusieve gemeenschap scheppend.
Door dit alles heeft moeder Magda geleerd dat missie verder gaat dan actie. Het is nalatenschap.
Ik zie hoe mijn missie levens raakt en mensen vervulling brengt. Daar herken ik in mezelf het gelaat van Christus de Bevrijder.
Het is haar diepste hoop
om verder te groeien als persoon, dat de wereld vreedzamer en harmonieuzer mag worden, meer gerechtigheid en gelijkheid, meer roepingen en dat onze gemeenschap meer verenigd en ondersteunend mag zijn.
Ze is een dochter van Mozambique die hoop terugbrengt naar haar eigen volk. En dankzij de gebeden en de vrijgevigheid van de weldoeners van Kerk in Nood blijft zij
hoop en licht brengen aan de gemeenschappen die het meest in nood verkeren.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Nog steeds in Mozambique reizen we nu verder naar Pemba, waar zuster Alfonsia van de Benedictinissen van Onze Lieve Vrouw, Hulp der Christenen, haar leven schenkt aan de allerarmsten.
Wanneer we met onze kinderen bidden, verricht God wonderen.
Zo zegt zuster Alfonsia mijn raad. Oorspronkelijk is ze afkomstig uit Tanzania en nu werkzaam in Pemba. En is zuster Alfonsia elke dag getuige van de kracht en de wonderen die Gods liefde zelfs op de donkerste plekken kan brengen. Opoffering is misschien wel het beste woord om haar missie te beschrijven.
Voor Christus en voor al mijn broeders en zusters heb ik mijn hele leven opgeofferd.
Zo zegt zuster Alfonsia.
Ik ben iemand die vele moeilijkheden en zware situaties heeft doorgemaakt in mijn leven. De congregatie heeft mij grote kracht gegeven, zodat ik mijn missie kon vervullen om mensen in nood te helpen. Vooral wanneer ik mensen aan onze deur zie kloppen en een diep verlangen voel om hen te verwelkomen.
Haar missie wordt gevormd door zowel beproeving als hoop. En juist die combinatie voedt haar mededogen. De noden die zij tegenkomt zijn immens. Toen zij in 2011 in Mozambique aankwam, bouwde zij en haar medezusters gedurende 5 jaar de fundamenten van een kleine gemeenschap.
Een kleine school met plaats voor 100 kinderen, een parochiekerk, een huis voor de zusters, een timmerwerkplaats, een naaiatelier en we voerden ook elektriciteitswerken uit.
Zo vertelt de zuster. Maar het geweld in Noord-Mozambique dwong hen alles achter te laten en te vluchten naar Mueda, naar Pemba. Ze gingen niet alleen weg, de zusters namen 3 weeskundigen mee en uiteindelijk kwamen er nog 10 andere kinderen onder hun zorg. Voor zuster Alfonsia is dit de kern van haar missie.
Volgens de regel van Sint Benedictus is het verwelkomen van de armen hetzelfde als het verwelkomen van Christus zelf.
Zo legt ze uit. Haar hart blijft open, zelfs wanneer dat veel kost. Die openheid is ook haar nodig. Veel van de kinderen die zij opvangen dragen diep trauma met zich mee. Een van hen bijvoorbeeld kwam aan als een agressief en gewelddadig kind, gevormd door de verschrikkingen die hij had meegemaakt.
Ik omhels hen met liefde en probeer hen vertrouwen te geven in een nieuw leven.
Dat zegt zuster Alfonsia.
Deze roeping stroomt uit mijn hart, dat bereid is om met hen te leven en te lijden als het nodig is.
Soms betekent missionarisch zijn eenvoudigweg nabij blijven, de lijdende eraan herinneren dat ze niet alleen zijn en dat God hen niet vergeten is. Zo'n standvastige liefde schept ruimte voor God om harten te veranderen. Zuster Alfonsia herinnert aan het verhaal van Sint Paulus als teken van wat genade kan bewerken. Ze zag die transformatie zelf gebeuren bij het kind dat ooit door geweld getekend was, na haar geduldige aanwezigheid en zachte gesprekken.
Begreep hij wat hij deed en stopte hij ermee.
Voor zuster Alfonsia is haar plaats als missionaris, te midden van wie lijdt, volkomen helder.
Het verkondigen van Jezus Christus, de gekruisigde, vraagt vandaag meer daden dan woorden.
Dat is haar diepe geloof.
Als mijn leven niet wordt aangeraakt door de mensen om ons heen, dan betekent het niets. Ik leef niet voor de schijn. Vandaag wordt Jezus Christus nog steeds gekruisigd, wanneer we naar de wereld kijken en zoveel honger en lijden zien.
Voor haar is naast de lijdende staan de meest waarachtige vorm van getuigenis. Zelf heeft ze diepe pijn gekend en weet ze hoe het voelt om zich terug te trekken in isolatie. Maar openstaan voor het lijden van anderen bracht haar terug in de gemeenschap en opende
mijn ogen en mijn hart om hen heen waar te nemen, dichter bij hen te komen, hen aan te raken, hen te omarmen en zelfs met hen te leven.
Elke dag brengt nieuwe uitdagingen. Onvoldoende onderdak, schaarse voedselvoorraden en in 2024 de verwoestende kracht van een cycloon die de eenvoudige gebouwen van de zusters beschadigde en zelfs de kleren van de kinderen voor school vernielde. Toch houdt de hoop van zuster Alfonsia stand. Ze droomt ervan te helpen en te bouwen aan
een gemeenschap van liefde, eenheid, geloof in God en een geest van gebed.
Een gemeenschap die in staat is om haat te overwinnen.
De waarheid is dat ik een arme persoon ben die andere armen helpt.
Zo zegt zuster Alfonsia nog. En juist door die nederigheid, door haar standvastige nabijheid bij de minste en door haar stille, trouwe aanwezigheid bereikt Gods liefde degene die het er het meest naar verlangen.
We kozen voor u een fragment uit een Afrikaanse mis, maar het klinkt helemaal anders dan u zou verwachten. We luisteren naar het Sanctus, gezongen op de melodie van Pachelbel's beroemde kano.
Oh,
De Republiek Zuid-Soedan is het jongste en armste land ter wereld. Vanaf haar ontstaan heeft het land te maken gehad met oorlog. Na jaren van langdurige burgeroorlog blijft een door conflict getekend land. Zuid-Soedan ligt ingesloten in Sub-Sahara-Afrika en telt meer dan 60 verschillende stammen, elk met hun eigen taal, cultuur en tradities. Als voormalige kolonie vochten de Soedanezen tegen de Britse overheersing en verwierven hun onafhankelijkheid in 1956. Daarna brak een 3 decennia durende oorlog uit tussen het overwegend christelijke zuiden en het islamitische noorden. In juni 2011 werd de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan eindelijk werkelijkheid. Hoewel het volk zijn christelijk geloof wist te bewaren, brak in 2013 opnieuw een bloedige burgeroorlog uit. Sinds 2018 bestaat er een fragiele vrede tussen de twee belangrijkste rivalen, president Salva Kiir en vicepresident Riek Machar van de Nuer-etniciteit. Maar politieke spanningen doen de angst voor nieuw geweld steeds weer oplaaien. Volgens een recent UNHCR-rapport dreigt Zuid-Soedan opnieuw jaren van moeizaam opgebouwde vooruitgang te verliezen. Het land vervalt terug in destructieve machtsstrijd. De mensenrechtencrisis is ernstig. Meer dan de helft van de bevolking leidt aan acute voedselonzekerheid. Zo'n 2 miljoen Zuid-Soedanezen zijn in eigen land ontheemd, terwijl 2,28 miljoen anderen hun toevlucht zochten in buurlanden. Geweld, analfabetisme, armoede, verdrijving en stammenconflicten tekenen het dagelijkse leven. De afwezigheid van sterke staatsinstellingen, een wankele overlevingseconomie, vernielde infrastructuur en de exploitatie van olie en mineralen maken de situatie nog complexer. De voortdurende oorlog in Noord-Soedan heeft geleid tot een nieuwe massale instroom van vluchtelingen naar Zuid-Soedan. De UNHCR benadrukt dat de huidige spanningen sterk worden beïnvloed door deze oorlog. De Zuid-Soedanese economie, en met name de hoofdstad Juba, is sterk afhankelijk van de olie die via Soedan wordt uitgevoerd. Pater Michael, geboren in Kenia, dient vandaag het volk van Zuid-Soedan als priester in het bisdom Malakal. Hij is assistentpastoor in de parochie van Renk, een grensgebied met Soedan dat fungeert als belangrijke toegangspoort voor vluchtelingen op de vlucht voor oorlog. Hij is een van de 28 priesters die jaarlijks worden ondersteund dankzij misintenties geschonken door weldoeners van Kerk in Nood. Door de armoede en schaarste waarin de priesters leven, zijn deze misintenties letterlijk levensnoodzakelijk. Als aalmoezenier draagt hij bovendien de verantwoordelijkheid voor de middelbare school waar kwetsbare kinderen van teruggekeerde gezinnen onderwijs krijgen. Hij vertelt over zijn weg.
Ik ben pater Michael Kiragu Jugunda, geboren in Muranga in Kenia. En ik ben de jongste van ons gezin. Ik verliet de geborgenheid van mijn thuis, het comfort van land met betere infrastructuur en een mild klimaat. En in 2012 werkte ik als vrijwillige catechist in het bisdom Marsabit. Daar zag ik hoe gelovigen verlangen naar de Eucharistie. En dat raakte mij zo diep dat het mijn roeping tot het priesterschap wakker maakte. Zo begon mijn roepingsweg. En uiteindelijk bracht hij mij naar het bisdom Malakal.
En hij voegt eraan toe?
Een geschenk van leven en een verlangen om te dienen is mijn leidende ster. Jezus aanraken in vreemde, gevangenen en wie gemarginaliseerd is.
Over de steun van weldoeners zegt hij...
Dank u voor uw inzet en uw steun. De misintenties betekenen enorm veel voor mij en voor de mensen die ik mag helpen. Zonder die steun zou ik het niet redden.
Zijn missie brengt hem vaak naar afgelegen dorpen.
Soms ben ik wel 3 of 4 dagen onderweg. Daar vind ik de vreugde van het priesterlijk leven, het delen van het lijden van het volk van God. Tegelijk ervaar ik vreugde wanneer mensen Christus omarmen door catechese en sacramenten.
En hij geeft van zijn eigen armoede.
Ik probeer gezinnen te helpen met wat ik kan. schoolgeld, geld voor geneesmiddelen, kleding, vervoer. Ik heb zo weinig, maar het beetje dat ik heb, dat deel ik.
Dit is het programma Kerk in Nood.
We luisteren verder naar de getuigenis van pater Michael, die werkt in Zuid-Soedan. Zijn grootste hoop luidt als volgt.
Mijn vreugde zou zijn om een kerk te zien die zelfvoorzienend wordt, zodat zij haar pastorale, sociale en humanitaire activiteiten duurzaam kan verder zetten. Onze bisschop geeft daar prioriteit aan. Wij bidden voor rechtvaardigheid en voor vrede in Zuid-Soedan. Een boom zonder water zal zeker verdrogen, zo ook de missie zonder uw steun. Alleen kan ik het niet. In geestelijke droogte heb ik mensen nodig die voor mij bidden. De gebeden van weldoeners zijn een sterke pijler in donkere tijden. Ze zijn een medicijn voor de gebroken ziel. Iedere dag komen meer dan 20 mensen om hulp vragen. Maar wij hebben geen middelen. Dankzij de weldoeners van Kerk in Nood kan ik mijn eigen basisbehoeften dekken. En toch nog iets kleins geven, zeep, maandverband, malaria-medicatie. Geloof zonder daden is dood. Wanneer ik zelf maar iets kleins kan geven aan iemand in nood, maakt me dat gelukkig. Maar het is moeilijk om te prediken tot iemand die honger heeft. En een priester die uitgeput en ontmoedigd is, kan zijn dienstwerk niet goed vervullen.
Renk en Malakal liggen aan de overkant van de grens waar de oorlog woedt. Dagelijks komen uitgeputte vluchtelingen, hongerig en getraumatiseerd, aan in zijn parochie. De kerk is vaak de enige instelling die zij vertrouwen, de enige plek waar zij troost, voedsel, gebed en menselijkheid vinden. Vluchtelingen uit de oorlog in Soedan blijven toestromen en zoeken veiligheid, voedsel en rust. Het grootste deel van de bevolking is al zwaar getraumatiseerd door decennia van oorlog, armoede en verhuizing. De nieuwe instroom van ontheemden veroorzaakt tekorten aan huizen, voedsel en gebedsruimtes. De kerk is de meest betrouwbare instelling, al sinds de komst van de eerste missionarissen in 1858, die in 1901 onderwijs, gezondheidszorg en pastorale zorg begonnen op te bouwen. Het bezoek van paus Franciscus in 2023 gaf nieuwe hoop. Maar de oorlog in Soedan bedreigt opnieuw de fragiele vrede. Pater Michael vertelt...
Een deel van ons bisdom werd zwaar getroffen door geweld. Renk, waar ik werk, is voorlopig veilig. Maar de mensen zijn bang voor de toekomst. Wij priesters zijn overweldigd door de vele vluchtelingen. De aantallen blijven maar stijgen, terwijl NGO's hun steun verminderen. En daarom komen vele mensen naar de kerk. Maar we hebben niets materieels om te geven, alleen begeleiding en gebed.
Hoe kunnen wij helpen? Wel, met €12 wordt één heilige mis opgedragen voor uw intenties. En met een bedrag van €800 kan één priester gedurende een jaar worden ondersteund. Pater Michael zegt nog...
Een missie heeft haar sterktes en zwaktes. Deze streek heeft zoveel geleden en nog voor de wonden genezen waren, kwamen de vluchtelingen uit Soedan. De christenen blijven moedig en sterk in geloof, ondanks alles. Elke dag zie ik Gods barmhartigheid in het lijden van zijn volk. Uw gebeden en uw steun zijn van levensbelang. Zonder u droogt onze missie op. Wij houden van u en wij waarderen elke inspanning. Ik beloof u mijn gebeden.
Mijn God, Terwijl ik tot u
Beste luisteraars, we hebben zojuist geluisterd naar een bijzonder mooie en ingetogen interpretatie van Psalm 22, vertolkt door The Psalm Project, een uitvoering die de diepte en emotie van deze psalm prachtig tot leven brengt.
De Pauselijke Stichting Kerk in Nood heeft de benoeming van de heer Ferdinand Habsburg tot secretaris-generaal bekendgemaakt. De benoeming werd formeel gedaan door uitvoerend president Regina Lynch op 13 januari, helemaal in overeenstemming met de statuten van de stichting en met goedkeuring van het bestuursorgaan. Dit besluit volgt op de benoeming door paus Leo XIV van kurt-kardinaal Koch tot voorzitter van Kerk in Nood internationaal in september 2025. Ferdinand Habsburg, een Oostenrijker, is 60 jaar oud, getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen. Hij groeide op in Zürich, Zwitserland, waar hij zijn middelbare studies deed aan de Benedictijnse kloosterschool van Einsiedeln. Zijn eerste contact met Kerk in Nood dateert al van 1985, toen hij een jaar werkte voor het Koptisch-Katholieke Patriarchaat in Cairo, Egypte. Dat is een projectpartner van Kerk in Nood. En later verhuisde hij naar Berlijn in Duitsland voor zijn universitaire studies, waar hij een master behaalde in Duitse literatuur, internationale betrekkingen en antropologie. Na zijn afstuderen bouwde hij een succesvolle carrière op in de media en marketing, onder andere bij de Pay-television-afdeling van Bertelsmann als uitvoerend directeur voor Procter & Gamble en als hoofdtelevisie bij Red Bull. In 2007 richtte Habsburg Da Vinci Media op, een mediabedrijf gespecialiseerd in educatieve en gezinsgerichte content voor Europa, Azië en Afrika. Hij trad in september 2025 dan in dienst bij Kerk in Nood internationaal als directeur communicatie en fondsenwerving. Regina Lynch gaf de volgende reactie op zijn benoeming.
In de tijd dat het directieteam en ik met Ferdinand Habsburg hebben samengewerkt, hebben we zijn grote analytische en strategische denkvermogen, zijn vermogen om te luisteren en synergieën te creëren, zijn uitgebreide zakelijke ervaring en zijn diepe betrokkenheid bij onze missie leren waarderen. Ferdinand Habsburg zegt zelf het volgende over zijn benoeming.
Ik ben het bestuursorgaan van Kerk in Nood internationaal zeer dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. In een tijd waarin onze christelijke broeders en zusters in veel delen van de wereld worden vervolgd, is de missie van Kerk in Nood om de leidende en vervolgde kerk te steunen relevanter dan ooit. Ferdinand Habsburg volgt Philippe Ozores op, die na 12 jaar toegewijde dienst ervoor gekozen heeft om af te treden om zich volledig te kunnen wijden aan persoonlijke projecten, waaronder het voortzetten van het beheer van het historische wijnhuis Dr. Burkelin Wolf van zijn familie.
Tijdens zijn tijd hier was Philippe Ozores verantwoordelijk voor het initiëren en begeleiden van jaren van aanzienlijke groei voor Kerk in Nood, waarin onze capaciteit om de leidende en vervolgde kerk te steunen bijna verdubbelde.
Zo zei Regina Lynch nog.
We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor de stichting heeft gedaan.
In het kader van zijn bezoeken aan de nationale secretariaten bracht de nieuwe secretaris-generaal onlangs nog een bezoek aan ons nationaal secretariaat in Leuven op donderdag 29 januari van dit jaar.
Dit is Kerk in Nood.
Beste luisteraars, tijdens de vaste en de paastijd biedt Kerk in Nood een mooi assortiment bijzondere geschenken aan. En met deze artikelen steunt u rechtstreeks projecten voor leidende en vervolgde christenen wereldwijd. Elk geschenk dat u kiest, wordt dus een daad van solidariteit en van geloof. In onze webwinkel vindt u onder meer paaskaarsen, kruisjes, paternosters, wenskaarten en inspirerende boekjes voor bezinning. Er zijn prachtige kruiswegboekjes, kindvriendelijke bijbelverhalen rond Pasen en handgemaakte religieuze voorwerpen, vaak afkomstig uit die landen waar gelovigen het moeilijk hebben. Al deze geschenken zijn ideaal om de vaste bewust te beleven of om iemand anders een betekenisvol cadeau te geven. dat is veel meer dan gewoon weg een voorwerp. U helpt immers priesters, kloosterzusters, missionarissen en kwetsbare gemeenschappen om hun werk verder te zetten. Dankzij uw steun kan Kerk in Nood blijven investeren in pastorale zorg, catechese, jeugdwerking, noodhulp en herstel van kerken die door oorlog of terreur vernield zijn. Neemt u gerust een kijkje in het aanbod via de website kerkinnood.be. Met elk geschenk, hoe klein ook, brengt u licht, hoop en kracht waar die het meest nodig zijn. Alvast hartelijke dank voor uw blijvende steun.
En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van onze uitzending. We sluiten af met het lied Mens voor de Mensen, met tekst en muziek van Marcel Weemaas. Uitgevoerd door het kathedraalkoor Brugge onder leiding van Injas Tevelijn, met aan het orgel Jos Bielen. Een mooi en bezinnend slotakkoord dat ons herinnert aan onze opdracht, elkaar nabij zijn. Hartelijk dank, beste luisteraars, om ook vandaag weer met ons mee te leven. We kijken er naar uit om u volgende maand in april opnieuw te ontmoeten voor een nieuwe uitzending. Graag tot dan.
So